Hoofdstuk 9. Rentmeesterschap. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Psalm 84, vers 4 en 5. In onze boom hebben wij het beheer over de vogels van rijkdom, lichaam, tijd, energie en succes die er wonen. Het vliegt bij ons aan, vindt bij ons een veilige boom en bouwt er een nest om te wonen. Wij zijn rentmeesters hierover. Het zijn niet de vruchten van ons leven, maar als we ze in ons leven hebben, zegt het wel dat wij een veilige plek zijn. Vogels bouwen geen nestjes in onveilige, kale of ongezonde bomen. Vogels komen alleen als ons bladerdek, ons gedrag, gezond is. Andersom kun je echter niet redeneren. Als er geen vogels in je boom wonen, wil dat niet zeggen dat je boom ongezond is. Jezus zegt dat je een boom herkent aan de vruchten en niet aan de vogels. Daarboven wonen de vogels van de hemel. Uit het dichte groen klinkt hun gezang. De bomen van de Heer zuigen zich vol, de ceders van de Libanon door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars. Psalm 104, vers 12 en 16 tot 17. Rijkdom, lichaam, tijd, energie en succes zijn als vogels die komen aanvliegen, een nest bouwen in ons leven en daar veilig gaan wonen. Tot God hen weer oproept om verder te vliegen of ons leven zo onveilig wordt dat ze vanzelf gaan. In de Bijbel vertelt Jezus een verhaal over een rijke man die op reis gaat. Hij roept zijn dienaren bij zich en geeft de eerste 5 talenten. Dat waren misschien goudstaven. De tweede dienaar geeft hij 3 talenten en de derde dienaar geeft hij 1 talent. Terwijl hij op reis is, investeren de eerste 2 dienaren hun talenten, zodat het rendement ervan het aantal talenten verdubbelt. De derde dienaar is echter bang dat het investeren van zijn talent misgaat en hij met niets achterblijft. Hij is bang dat zijn meester boos wordt en hij verstopt zijn ene talent voor de zekerheid in de grond. Wanneer de rijke man terugkomt, is hij blij met de eerste 2 dienaren en zij mogen hun rendement behouden, maar de derde stuurt hij met lege handen weg. Dit verhaal, hoe oud het ook is, vertelt precies waar het over gaat, namelijk dat je iets in beheer krijgt en dat je daar goed voor mag zorgen. Jij mag voor de vogel en het nest in je leven zorgen. Je kunt het investeren en een rendement uithalen. Het verhaal vertelt ook dat je je daarbij niet door angst hoeft te laten leiden. God vraagt ons om rentmeester te zijn. Er is immers niets van ons bij hier in dit leven. Een rentmeester zorgt voor het bezit van een ander en investeert het op een goede manier, zodat het rendeert. Een nest voor ons lichaam. Een vogel die in ieder geval een nestje komt bouwen in ons leven is ons lichaam. Het lichaam is niet voor eeuwig en wij laten het achter bij ons sterven. Laatst werd mij in dat kader gevraagd, is ons lichaam dan slechts een stuk wegwerpplastic? Een verpakking waar ons verstand, ons hart en onze ziel in wonen en dat weggeworpen wordt bij ons sterven en daarmee niet waardevol is? De Bijbel spreekt toch ook over het lichaam als de tempel van de Heilige Geest? Het lichaam is, in een andere niet geheel volmaakte metafoor, als een voertuig dat ons vervoert door het leven heen om onze hart en ziel, de reiziger, naar de toekomende wereld te brengen, zoals de koets in hoofdstuk 5. Daar in de hemel krijgen we een geheel nieuw lichaam. Het lichaam is daarbij zeker de tempel van de Heilige Geest en wij mogen er als rentmeesters heel goed voor zorgen. Maar ik merk tegelijk om mij heen ook dat heel veel mensen veel aandacht hebben voor hun lichaam. En dan vooral vaak op de manier dat ze willen dat het lichaam zich goed voelt. Pijn, honger, ziekte, lijden, vermoeidheid of ongemak worden direct aangepakt en mogen er niet zijn. De focus ligt daarmee heel erg op het hier en nu van het lichaam. Het nest mag geen gebreken kennen. Het lichaam is voor dit leven wel heel nuttig en het is ook belangrijk, omdat het de tempel van de Heilige Geest is. Maar het gaat er uiteindelijk niet over of het lichaam zich hier op aarde goed voelt, maar of er in ons voldoende ruimte is voor de Heilige Geest en Hij in ons kan wonen. Houden we met behulp van dezelfde Heilige Geest ons lichaam zo schoon, rein, ruim en licht als mogelijk? Is ons nestje gezond genoeg, zodat het een fijne plek is om te zijn? Ons is niet beloofd dat ons lichaam zich altijd fijn en prettig voelt in dit leven, maar het gaat uiteindelijk om Gods eer. God kneedt ons elke dag, zodat wij meer en meer zijn evenbeeld worden, zodat wij op Hem gaan lijken. Hij kneedt daarbij niet ons lichaam, want dat wordt vernieuwd. Hij kneedt wie wij zijn. Gods focus is de eeuwigheid. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Matteüs 10, vers 28. Uit de Herziene Statenvertaling. Het lichaam is, zegt Paulus, voor de eeuwigheid niet nuttig. 1 Timotheüs 4, vers 8. Je lichaam is immers eindig. Wat zichtbaar is, dat is tijdelijk en wat je niet ziet is voor eeuwig. 2 Korintiërs 4, vers 18. Veel energie en tijd in je lichaam steken heeft weinig zin voor de eeuwigheid. Het lichaam gaat niet naar de hemel, maar blijft op aarde achter en wordt weer stof. De vogel vliegt weg en het nestje vergaat uiteindelijk. Ik wil het lichaam daarom geen wegwerpplastic noemen. Het lichaam is voor de eeuwigheid niet nuttig, maar hier op aarde wel nodig en door God aan ons gegeven. Misschien wel om te oefenen met het rentmeesterschap. Daarnaast vergaat plastic erg slecht en is erg slecht voor de natuur. Deels zijn wij mensen ook slecht voor de natuur, maar toch is ons lichaam nog steeds geen wegwerpplastic, vind ik. En ziel, verstand en hart zijn volledig met het lichaam verweven. Lichaam, ziel en geest zijn hier op aarde niet los van elkaar te zien, zoals je een verpakking wel los kunt zien van de inhoud. De koets is daarmee overigens ook geen volmaakte metafoor. Het lichaam is hier op aarde belangrijk als tempel van de Heilige Geest, als koets, maar onze focus mag op onze hemelse leven zijn dat nog komt. Natuurlijk mag ons gedrag wel zo zijn dat wij een zo gezond mogelijke kruin hebben, waar een vogel zich veilig in kan voelen. Wij mogen investeren in slaap, voeding en beweging. Dat is gezond gedrag en dat gedrag laat zien dat onze kruin vol, groen en dicht is. Als wij gezonde voeding binnenkrijgen uit de bron van levend water, kan ons gedrag gezond zijn. Ook als wij slecht slapen, slecht eten en niet bewegen, blijft de vogel, ons lichaam, bij ons tot we sterven. En wij sterven dan omdat er geen veiligheid was bij ons voor het lichaam, de vogel. Als wij gezond zijn, is een slechte leefstijl letterlijk en figuurlijk zonde. Ons lichaam, waar wij rentmeester over zijn, kan ondanks al onze goede investeringen toch ziek worden, verdwalen, het koud krijgen of zelfs sterven. En het schuurt om te zeggen dat lijden erbij hoort. God wil in basis geen lijden, want Hij schiep Adam en Eva zonder lijden. En toch laat Hij het lijden toe en gebruikt het ten goede. Het geeft aan dat wij ons lichaam en misschien wel onszelf in het geheel niet zo belangrijk hoeven te vinden. Wij mogen juist beseffen dat het maar tijdelijk in ons leven is. Als wij ziek zijn, kan dat ook een negatief invloed hebben op onze slaap, voeding en beweging, zonder dat wij daar actief controle over hebben. De vogel in onze boom is ziek en onveilig. Dat wij slechts de rentmeester van ons lichaam zijn en niet de eigenaar, betekent dat wij ons lichaam en onze gezondheid niet bezitten. Dat betekent dat als wij onze gezondheid kwijtraken, wij erop vertrouwen dat de eigenaar weet wat goed voor ons is. Naast dat je zelf investeert als een goede rentmeester, ook in tijden van ziekte, geef je jouw lichaam en je gezondheid aan God over en zegt, hier is het, het is helemaal van u. Doe er maar mee wat goed is. Je vertrouwt erop dat God te vertrouwen is en alles in de hand heeft. Dat betekent niet dat God ziekte geeft. Ziekte, beperkingen en gebrokenheid zijn sinds de zondeval onderdeel van het leven. Hoofdstuk 6. Mensen worden geboren zonder ledematen of met beperkingen. Sommige mensen hebben een bril nodig en anderen een hoorapparaat. In Exodus 4 zegt de Heer: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakte iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? De vraag is in al deze omstandigheden of je op God vertrouwt. Hij kan en wil je soms genezen en je beperkingen opheffen. En tegelijk doet hij het niet altijd of niet gelijk. Ook dan is het belangrijk om onze focus niet op het hier en nu en ons lichaam te houden, maar het komende te zien. Het nest voor tijd en energie. Wij denken vaak dat wij tijd hebben, alsof het iets is wat je in je zak stopt en bezit. Maar tijd heb je niet, tijd krijg je. God geeft het en je weet vooraf niet hoeveel tijd je krijgt. Wanneer je denkt de tijd te hebben om even een boek te lezen, dan weet je niet wanneer de telefoon gaat of de deurbel en je tijd voor het lezen van het boek ophoudt. Achteraf kun je zeggen hoeveel tijd je had voor het lezen van je boek, maar dan is het alweer voorbij. Ook tijd is een vogel die komt aanvliegen en tegelijk ook zomaar weer weg kan vliegen. Vraag God waar jij jouw tijd en energie aan mag besteden en ga dat doen. Dan maakt het niet uit of het lang duurt of kort en of je er geld voor krijgt of niet. Je doet wat je hand vindt om te doen en accepteert dat het de tijd kost die het kost. En ook al ervaar je de leiding van God niet altijd in het moment zelf, toch ga je merken dat je wel steeds geleid wordt. Je besteedt je tijd en energie aan zaken en merkt achteraf hoe zegenrijk het was om dat te doen. Je tijd en energie groeit doordat je er op een goede manier in investeert vanuit overgave aan God. De Heilige Geest krijgt de ruimte in je leven om je de goede richting op te duwen, doordat je de Bijbel leest en met regelmaat in gebed bent. Er is ook een nest voor rijkdom. Ook het geld dat op jouw bankrekening staat heb jij in beheer gekregen om er goed rentmeesterschap over te hebben. Om het te investeren in renderende zaken waarbij jij als vanzelf groeit, je gezin groeit, de wereld groeit, je balans groeit of jouw mogelijkheden om je roeping te volgen groeien. De ene onterft en maakt rijk. 1 Samuel 2 vers 7 uit de Narische Bijbel. God kan je rijk maken, maar hij kan je ook onterven of arm maken. Ook jouw rijkdom is als een vogel die kan komen aanvliegen, maar ook weer kan uitvliegen ergens anders heen. Geld komt, geld gaat. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. 1 Kronieken 29 vers 12 en 13. Veel mensen ervaren het geld op hun bankrekening als eigen bezit en ze beslissen zelf wat ze met dat geld doen. Uit bezorgdheid of ze er wel genoeg van hebben, bewaren ze het voor zichzelf voor later, sparen het op of geven het uit aan zaken die kortdurend plezier geven. Nu genieten zij er in ieder geval van. Sparen is overigens niet per definitie slecht en bewaren, genieten of uitgeven ook niet. Het is de bezorgdheid die het probleem is of de geldzucht. Zowel de prediker als Paulus waarschuwen voor rijkdom en voor het rijk willen zijn. Lees Prediker 5 en Timotheus 6. Omdat de focus snel verplaatst naar het geld in plaats van naar Jezus. Als je ervoor kiest om je focus op je door God gegeven missie te houden, dan krijg je op Gods tijd echt wel wat je nodig hebt aan tijd, geld en energie. En als je niet krijgt wat jij denkt dat je nodig hebt, vraag God eens of het ook is wat Hij denkt dat je nodig hebt. Geef datgene dat je hebt en geef zoveel als je kunt. En doe dit ongeacht je energie, je tijd, je inkomen of de cijfers op je bankrekening. Richt je op het doen van wat God vraagt, namelijk in Hem blijven, liefhebben en van daaruit doen wat je hand vindt om te doen, hoofdstuk 3 en 6. En Hij zorgt dat er genoeg is om dat ook daadwerkelijk te doen. God geeft vogels die nestjes bouwen en Hij neemt ze. Je hoeft daarnaast ook niet altijd elke seconde met de eigenaar van het geld, God, te overleggen om te weten wat je met het geld mag doen. Dat weet je meestal wel. Als je kijkt naar de gelijkenis die Jezus vertelde over de talenten, dan zie je dat de rijke man op reis was en de knechten niet konden vragen wat ze toch moesten doen met de talenten. Maar ze wisten allemaal prima dat ze niet met lege handen konden aankomen zodra de rijke man terugkwam van zijn reis. Alleen degenen die uit angst handelden en zich zorgen maakten, kregen uiteindelijk de deksel op zijn neus bij thuiskomst van de rijke man. Degenen die risico hadden genomen en hadden geïnvesteerd, kregen een beloning. Daarnaast mogen wij ook vertrouwen op Gods leiding. Hij heeft zijn geest gegeven die ons leidt, of je het nu merkt of niet. God leidt door zijn geest ieder die in hem gelooft en zich tot hem heeft bekeerd. Geef ook een nestje aan succes. Ook bij succes hebben wij de neiging om dit naar ons toe te lokken, alsof wij de vogels naar onze boom willen lokken. Mensen stellen doelen om groter en beter te worden. Dit is ook cultureel bepaald en van deze tijd, zo lijkt het. De norm die wij op de sociale media meekrijgen ligt altijd hoger dan het gemiddelde. Het gemiddelde inkomen van de huidige Nederlander is op sociale media niet de norm, maar de lat ligt daar hoger en je moet meer verdienen dan gemiddeld om mee te tellen. De middelmatigheid voorbij en de gewoonheid overstijgen. Bang om in de valkuil te trappen van onzichtbaarheid, stellen ze zichzelf ten doel om groter en beter te worden. De Bijbel roept ons echter op om geheel anders te zijn en niet wereldgelijkvormig. Niet de norm volgen van deze tijd en onze cultuur en overal de norm boven het gemiddelde stellen, maar Gods normen opzoeken en neerleggen. Wij hebben verdriet, maar toch zijn wij altijd verheugd. Wij zijn arm, maar toch maken wij velen rijk. Wij bezitten niets, maar toch hebben wij alles. 2 Korintiërs 6, vers 10. Net als Jezus is het belangrijk dat wij bezig blijven met onze missie en dat wij voor ogen houden wat God van ons vraagt te doen. Het was, toen ik mijn praktijk nog had, mijn missie om mensen op een diep niveau te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij ook een waardevol leven leiden. Zolang ik mij daarop focuste en daarmee bezig was, op een gezonde manier, dan voorzag God op bijzondere wijze. Daarbij was wat ik vroeg in balans met wat ik gaf. Ik vroeg een terechte tijdsinvestering van cliënten, omdat ik mijn tijd gaf, en ik vroeg een eerlijke prijs, omdat ik waarde leverde. En ik heb altijd ruimte gehad om aan anderen te geven en anderen waar nodig financieel te steunen. Ik was tevreden met het eten, mijn kleding en het dak boven mijn hoofd. God geeft nog altijd zoveel dat ik altijd extra tijd, energie en geld heb om uit te delen aan de armen. En dan kun je arm zijn en toch de armen rijk maken, zelf lijden en vreugde uitdelen, niets bezitten en alles hebben. Laten wij een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen wij onze naam en dan zullen wij niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Genesis 11, vers 4 tot 8. Door onze angst voor middelmatigheid, hoofdstuk 8, die soms is onze zorg doorslaat in onzichtbaarheid en luiheid, proberen wij het tegenovergestelde te bewerkstelligen. En daardoor willen wij groot, groter, grootst. Succes wordt dan een doel op zich. In de tijd van de Toren van Babel werden overal torens gebouwd als herkenningsteken waar je moest zijn. Dat was cultureel normaal. In Genesis 11 vers 2 staat dat de mensen zich in Sinear bij een vlakte vestigden. Het was gebruikelijk dat ze daar dan een toren bouwen. Het bouwen van de toren was niet het probleem. Het probleem was dat ze een toren wilden bouwen die groter was dan de reeds bestaande torens. De grootste toren waar we uit onderzoek van afweten was een bouwwerk van 7 verdiepingen, 90 meter hoog en met een grondvlak van ongeveer dezelfde afmetingen. Wellicht is deze vondst de Toren van Babel waar de Bijbel over spreekt. Het volk wilde in ieder geval een toren tot aan de hemel. De rabbijn Jonathan Sacks beschrijft in zijn boek Genesis hoe ze de aarde met de hemel wilden verbinden, de grens tussen die twee vervagen. Ze hadden zichzelf niet zomaar een toren ten doel gesteld, maar de meest succesvolle toren. God drijft er een beetje de spot mee, lijkt het. Zij denken dat hun bouwwerk van 90 meter hoog tot aan de hemel reikt, maar God moet afdalen om het te zien. En God doet precies datgene dat zij met hun toren wilden voorkomen. Ze wilden niet over de hele aarde worden verspreid, maar God verspreidde hen over de aarde. Wanneer wij grootheidswaanzin krijgen, zoals de bewoners van de vlakte in Sinjar, dan doet God precies datgene met ons dat wij niet willen. Het is soms moeilijk om bij onszelf te zien dat wij lijden aan een vorm van grootheidswaanzin, maar wij kunnen de Heilige Geest vragen om ons genadevol aan te wijzen waar wij groter, groter, grootst willen en onszelf mogen oefenen in nederigheid. Een vorm van grootheidswaanzin ontdek je al in het klein wanneer je steeds de nieuwste telefoon op de markt moet hebben. Stel jezelf af en toe eens de vraag, waarvan wil ik steeds maar meer? Meer eten, meer inkomen, hogere functie, mooiere auto, meer eer. Maar zelfs heel subtiel kan het soms zitten in het meer erkenning van mensen om je heen zoeken. Zie ook deel 1 en 2. God verstrooit ons soms letterlijk en soms figuurlijk. Wanneer iets te groot wordt en wij daardoor grenzen vervagen tussen de hemel en de aarde. Je kunt je verstrooid voelen in jezelf. Je voelt je dan bijvoorbeeld verward en vaag. Maar je kunt ook merken dat er oneenigheid ontstaat. Mensen eigen wegen gaan in je omgeving en je uitgedaagd wordt om met een kleinere groep verder te gaan. Als je merkt dat je verstrooid wordt, letterlijk of figuurlijk, dan weet je ook dat het belangrijk is om een tijd van reflectie in te lassen. Het is belangrijk om te reflecteren waar de grootheidswaanzin binnen is gekomen. Jezus gaf de apostelen de opdracht mee om de hele wereld over hem te vertellen en het evangelie overal te brengen. Binnen die opdracht vonden de apostelen elk een eigen plek. Petrus had een bediening onder de Joden en heidenen in Israël, voornamelijk in Jeruzalem. Paulus daarentegen had een bediening onder de heidenen buiten Israël. Paulus heeft daarom veel gereisd, maar heeft nooit de hele wereld gezien. Hebben ze de missie die God hen gaf dan niet behaald en daarmee gefaald? Zo schrijft de Bijbel er niet over. Elke apostel had een eigen bediening en deed wat zijn hand vond om te doen. Apostelen en oudsten werden gekoppeld aan gemeenten en ieder had zijn eigen taak en plek. Petrus hoefde niet de leider te zijn van alle christenen over de hele wereld, maar samen met elkaar verdeelden ze deze verantwoordelijkheid. Ze verheugden zich in ieder die tot geloof kwam, maar nergens in de Bijbel lezen wij dat het doel was dat de gemeente groter moest worden. We lezen vooral dat ze het evangelie wilden verkondigen aan iedereen om mensen te winnen voor Christus. En dat deden ze. Iedereen die ze tegenkwamen vertelde ze over Jezus. Het doel was niet een grotere kerk of grotere gemeente, maar het verkondigen van het evangelie met het gebed dat iedereen zich bekeert. God gaf het succes en Gods geest bewerkte het willen en werken van iedereen die het evangelie hoorde. En door Gods werk in de harten van mensen kwamen velen tot geloof. Ook met succes geldt hetzelfde als voor rijkdom. God geeft het en hij neemt het. Het is niet iets om naar te streven. Het is niet iets om jezelf ten doel te stellen om groter en beter te worden. Het is iets dat je gegeven wordt, of niet, en waar je dus in mag ontspannen. Rijkdom en succes zijn geen vruchten van je gedrag. Als jij voldoende je best doet of zorgt voor de juiste voeding, dan word je daar niet per definitie rijk en succesvol door. Wie rijk wil worden, valt immers ten prooi aan verzoeking en schadelijke verlangens. 1 Timotheüs 6 vers 9. Focus op Jezus en zorg dat Hij zichtbaar wordt. Alweer en nog steeds geen prestatie, geen moeten, geen druk, maar vrede en ontspanning. Rentmeester vanuit Gods vertrouwen. Als rentmeester mogen wij rustig werken op de plaats waar God ons op dit moment gesteld heeft. Als rentmeester mogen wij nederig blijven terwijl wij ook onze talenten benutten. Dat betekent dat wij gewoon onszelf zijn. Echt onszelf zijn kan namelijk niet zonder het gebruiken van alles wat God ons geeft. Dat geldt ook voor onze talenten. Door gewoon goed genoeg te vinden, blijf je nederig en weg van de hoogmoed. Door wel te gebruiken wat God geeft aan talenten, eigenschappen en karakter, word je een licht op de standaard dat schijnt voor de wereld. Je werkt in overgave aan God op de plaats die jou is gegeven en het maakt niet uit of God je wel of geen succes geeft. God leidt je sowieso. Wel of geen gezondheid, succes, rijkdom of macht. God leidt je. Vertrouw erop dat God dat doet wanneer jij je aan hem overgeeft. God is almachtig en leidt jou elk moment van jouw leven. Daarop kun je vertrouwen. En God vertrouwen is Gods vertrouwen hebben. Wanneer je tegen problemen aanloopt, moeite kent of lijden, dan is dat Gods vertrouwen cruciaal. In storm, tegenwind, droogte of overstromingen, wij hebben Gods vertrouwen nodig om erop te blijven vertrouwen dat God ons leidt En je rentmeesterschap vormgeven vanuit Gods leiding vraagt ook Gods vertrouwen. Je kunt Gods leiding vooraf zoeken, maar je kunt ook vertrouwen dat God je leidt zonder er heel bewust naar te zoeken. Zo gebruiken sommigen de Bijbel als een soort wegwijzer, waarbij ze met een vraag en intentie het boek openen. Waar de Bijbel openvalt, zien ze als Gods leiding en antwoord op hun vraag. Maar het hoeft geen goddelijk antwoord te zijn, want ook hun leesgedrag kan dit beïnvloeden. Wanneer je bijvoorbeeld de afgelopen tijd veel psalmen hebt gelezen, is de kans groot dat de Bijbel daar openvalt. En uiteindelijk kan ook de duivel sturen waar jouw Bijbel openvalt. Het heidense boek The Secret werkt precies op deze manier. Het boek wordt geopend met een vraag of intentie en waar het boek openvalt is het antwoord daarop. Het vraagt onderscheid om, vooraf of in het moment, te zien waar leiding vandaan komt. Vind je een antwoord vanuit je eigen verlangen? Beïnvloedt de duivel het antwoord of is het God die jou op deze manier je antwoorden heeft gegeven? Je weet bij de net genoemde manier van werken niet meteen welke geest jou leidt. Het is niet zo dat God het niet kan en ik kan niet zeggen dat hij dit nooit gebruikt, maar het vraagt wel extra inzet en onderscheid. Dat onderscheid en die extra inzet is niet nodig als je het andersom aanpakt. Ik geloof ook dat de Bijbel ons iets anders leert, namelijk dat wij de Bijbel elke dag mogen lezen en bestuderen, dag en nacht. De Bijbel leert ons ook om te bidden en daarbij te zeggen, uw wil geschieden. Je gaat zo goed gevoed de dag in en je maakt de keuzes die nodig zijn, doet wat je hand vindt om te doen en je doet datgene dat op dat moment het juiste lijkt te zijn om te doen. Je doet dit allemaal in het grote vertrouwen dat God het leidt. Je doet het dan vol Gods vertrouwen. Zelf heb ik ervaren hoe gedurende de dag soms iets gebeurt waarbij een tekst van die ochtend weer in gedachten komt en precies past bij dat moment. Of ik kreeg een tekst die ik de afgelopen tijd vaker las, hoorde of meekreeg. En ik kon God danken voor zijn wonderbaarlijke leiding. Ik hoorde ook het verhaal van iemand die een trui aan had met een Bijbeltekst erop. Aan de hand van die tekst mocht deze persoon het evangelie vertellen aan iemand die hij tegenkwam op straat. Wat een zegen dat God dat zo heeft geleid dat deze persoon deze trui die ochtend aantrok en dat de persoon op straat hem daar een vraag over stelde. Op deze manier Gods leiding zien en ervaren vraagt geen onderscheid, zoals Gods leiding vragen en dan de Bijbel openen voor een antwoord. Je hoeft dan niet te onderzoeken of het Gods leiding is voor je een handeling kiest te doen of een woord kiest te zeggen wat achteraf helemaal niet van God blijkt te zijn. In plaats van vooraf Gods leiding te vragen, leg je vooraf je leven in Gods handen en vertrouwt op zijn leiding. Persoonlijk kies ik voor deze laatste manier van leven, waarbij ik elke dag, soms meerdere keren, bid of God mijn leven wil leiden en dat mag gebeuren wat Hij wil. Een overgave aan God leven betekent dat God de bijzondere poppenspeler van je leven is die wel net iets anders werkt dan de gewone poppenspelers. Wij, de pop, mogen zelf beslissen welke touwtjes wij in de hand van de poppenspeler geven en welke ledematen wij zelf bewegen. God, de bijzondere poppenspeler, geeft ons op dit gebied een keuze. Wij houden echter sommige touwtjes graag zelf in eigen hand en trekken soms ook touwtjes terug uit Gods handen. Wij zeggen dan bijvoorbeeld dat wij onze voeten, onze handen of ons hoofd vandaag zelf wel even doen. Ik loop zelf wel, ik handel zelf wel of ik denk zelf wel vandaag. Als wij dat doen, kan de poppenspeler ons niet volledig leiden. In overgave leven betekent dat je alle touwtjes van je leven aan God geeft en hem jou volledig laat besturen. Dat is de keus die jij mag maken en waarna jij weet dat je door God geleid wordt. Wanneer je die keuze van volledige overgave eenmaal hebt gemaakt, besef je dat ook die keuze door de Geest is geleid.